Habakuk in Galaten. De brief aan de Galaten. Dat is een hele bijzondere brief. En daarin komt de apostel een heleboel tegen. De brief aan de Galaten, waarvoor is die bedoeld? Die is bedoeld voor in eerste instantie de Galaten zelf natuurlijk. Het is een brief geschreven aan Galatische gemeentes. De gelovigen al daar, waar het door de rondreis die de apostel Paulus daar gedaan had, tot geloof gekomen. Hij had daar het woord van genade gepredikt. Daardoor waren gemeentes ontstaan, daardoor waren mensen tot geloof gekomen. En nu blijkt dat die mensen na verloop van tijd waren afgedwaald van het oorspronkelijke evangelie, het oorspronkelijke goede nieuws, het goede bericht dat Paulus daar had gebracht. En op grond van die afwijking daarvan schrijft Paulus deze brief, die een hele ernstige toon heeft en waarin de apostel eigenlijk aan alle kanten laat zien hoe het zit. Hij spreekt allereerst, en dan zit ik even in hoofdstuk 1, over de oorsprong van zijn evangelie. En hij laat zien dat zijn evangelie, en ik zeg nadrukkelijk zijn evangelie, niet door andere mensen aan hem doorgegeven is. Hij had het niet ontvangen van mensen of door een mens. Daarbij zou je aan Petrus kunnen denken. Maar hij zegt direct, ik heb het niet ontvangen van mensen of door een mens, maar door openbaring van Jezus Christus. Galaten 1 vers 12. Dus het is zijn evangelie wat hij zelf had ontvangen van de Heer. En dat moet gelijk valt hij met de deur in huis heen, het eerste hoofdstuk. En laat dus zien wat de oorsprong is van zijn evangelie. Daarmee positioneert hij zichzelf in een unieke positie. En hij spreekt ook in zijn brieven diverse keren over mijn evangelie. Romeinen 1 kunt u dat terugvinden onder andere. En nog op andere schriftplaatsen ook. Het gaat om mijn evangelie, zegt de apostel Paulus. Daarmee staat hij in een unieke bediening. Ook in een unieke bediening ten opzichte van de andere 12 apostelen van de besnijdenis. En in Galaten 2 heeft hij het over het evangelie van de besnijdenis. Dat is Galaten 2 vers 7. De prediking van het evangelie, maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie van de onbesnedenen, de evangelie van de voorhuid staat er dan, en dat heeft dus te maken met de heidenen, het evangelie van de onbesnedenen, let op, er staat in uw vertaling aan de onbesnedenen, maar vanuit de grondtekst is het van de onbesnedenen. Dat is een heel groot verschil. Evangelie van de onbesnedenen. Gelijk aan Petrus, dus daar hebben we de andere kant, hè, die aan de besnedenen. Dat is dus ook die van de besnijdenis. Dus het gaat hier om twee verschillende evangelieën. Het gaat dus niet om één evangelie wat aan twee doelgroepen wordt gebracht. Alsof Petrus en Paulus hetzelfde evangelie brachten, maar aan verschillende groepen. Nee, het gaat hier om twee verschillende evangelieën. Twee afzonderlijke evangelieën. En dat is ook precies in deze brief aan de hand. Paulus positioneert zich dus heel scherp als een apostel met een unieke bediening. En hij verhaalt ook vanuit de historie, de recente historie die hij zelf had meegemaakt, eigen ervaringen beschrijft hij hier, dat hij dus niet te raden gegaan is bij vlees en bloed, dus niet bij andere mensen, maar dat hij door de Heer zelf onderwezen is en dat de Heer hem zelf een heleboel dingen duidelijk heeft gemaakt en dat hij dat dus allemaal niet door andere apostelen heeft ontvangen. Dat moet even goed duidelijk zijn. En in deze brief gaat het dan om aanspreken van die Galaten. En die Galaten waren eigenlijk in een merkwaardige situatie beland. Namelijk, zij weken af van het evangelie dat Paulus hun had gebracht. En daar wil ik toch met u even iets over lezen in dat eerste hoofdstuk vers 6. En daar zegt hij, het verbaast mij dat gij u zo schielijk, hè, zo snel, van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En wat voor woord gebruikt hij hier dan? Dan gebruikt hij het woord andersoortig. Er staat in het Grieks hier heteros. Dat is andersoortig. He, ook dat is van belang. He. Tot een andersoortig evangelie. En daarvan zegt hij, en dat is geen evangelie. Dan staat er eigenlijk, dat is geen ander. Of dat geen ander is. En dan gebruikt hij het woord allos. Allos is ander van dezelfde soort. En heteros is anders van een andere soort. Dus die Galaten werden overgeplaatst. Ze werden van de wijs gebracht. In een andersoortig evangelie. Waarvan Paulus dus zegt, dat is geen ander. Dat is geen allos. Dus dat is geen waarachtig evangelie. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om een mix. Een mengvorm. He, als het ware zijn er twee evangelieën in de beker gedaan en er wordt een grote staafmixer opgezet en alles wordt door elkaar gehusteld. Zo moet je dat een beetje zien. He. Kijk, dat andere evangelie wat wel een echt evangelie is, dat is wat we net gelezen hebben in Galaten 2, dat is het evangelie van de besnijdenis. Daarvoor zegt Paulus niet dat het een andersoortig evangelie is. Dat is een waarachtig evangelie. Maar het evangelie van de besnijdenis. Dat heeft te maken met Israël. Met de beloften die aan Israël gedaan zijn. Met het land hier op aarde wat aan Israël beloofd is. Het koninkrijk. En dat soort zaken meer. Hè? Dan zit je dus in die gedachtegang. Dan zit je dus in die begrippen. En dat heeft alles te maken met de dingen hier op aarde. Het evangelie van de onbesnedenen. Dat is het unieke evangelie dat aan de apostel Paulus zelf is toevertrouwd. En dat heeft te maken met de roeping van het lichaam van Christus vandaag. De roeping van de gemeente. En de gemeente is dus duidelijk iets anders dan Israël. Het evangelie van de onbesnijdenis heeft te maken met de roeping van de gemeente. En de gemeente heeft een toekomst niet hier op aarde. Behoort ook niet in de toekomst bij het aardse koninkrijk. Daar hebben we van de week al diverse gedachten met elkaar over gewisseld. Maar de gemeente is bestemd tot een hemels koninkrijk. Als ik het woord koninkrijk dan even vasthoud. Hè? Maar dat is ook een term die Paulus gebruikt. Op een gegeven moment in een brief. Maar dat is een hemels koninkrijk. En dat moet u ook niet verwarren met, nu wordt het misschien even ingewikkeld, maar dat moet u ook weer niet verwarren met het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen wordt opgericht door de God des hemels en het komt uit de hemel op de aarde. Maar Paulus noemt in zijn Timotheusbrief het hemels koninkrijk. En dat is echt de toekomst van de gemeente in de hemelen, te midden van de hemelingen, met de unieke bediening die de gemeente daar heeft. Dat is het hemels koninkrijk. En moet dus niet verwarren met het koninkrijk der hemelen. Want dat is echt hier op aarde. En het woord hemelen is dan voor ons misschien een klein beetje verwarrend. Maar van de hemelen betekent dat daar de oorsprong ligt. Het komt uit de hemelen op aarde. Daniël 2 vers 44, ik geef de tekst er maar weer bij. Daar wordt dan aan gerefereerd als Johannes de Doper spreekt over nabij bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dan denkt Johannes aan Daniël 2 vers 44. En de Heer Jezus natuurlijk precies eender, want die predikte dat ook. Nou, dat is dus allemaal, hè, dat koninkrijk der hemelen hier op aarde is dus allemaal het evangelie van de besnijdenis. En het evangelie van de voorhuid, zo staat het in de Statenvertaling, en terecht, maar goed, we zeggen dan onbesnedenen. Dat is het evangelie wat te maken heeft met de unieke positie van de gemeente, de roeping van de gemeente, en die is boven, te midden van de hemeling. En die roeping van de gemeente is dus niet op aarde in de toekomst. Ik denk dat dat zo duidelijk is. Hè? Dat is ook de lijn die je bij Paulus tegenkomt. Nou, wat gebeurde bij die gelaten? De gelaten waren geroepen in genade, door de genade, en genade, dat is een van de moeilijkste dingen voor ons als mensen. Genade kun je namelijk niet verdienen. Genade is onverdiend. Genade is helemaal gebaseerd op het werk van onze Heer Jezus Christus. Genade is werkelijk goed nieuws. En genade, ja, daarin zit ook iets aanstotelijks. Paulus heeft het in Galaten 5 vers 11 over de aanstoot van het kruis. dat heeft ook met genade te maken. Mensen stoten zich eraan. Aan de ene kant roepen mensen dan, als ze dat horen, ja, dat is maar makkelijk en dan kan je je gang wel gaan. Nee, zo ligt het niet. Want dat is vleeselijk denken. En dat is denken naar de mens, als je die conclusie trekt. Maar dat is niet de conclusie die Paulus trekt in Romeinen 6. Zouden wij bij de zonde blijven opdat de genade zou toenemen? Mag dat niet gebeuren? Dat is meer naar de grondtekst. In de vertaling staat dan, dat zij verre. Of volstrekt niet, zeggen onze Nederlandse vertalingen. Hè? Maar mogen dat niet gebeuren? Met andere woorden, trek die conclusie niet, want dan zit je in menselijk denken. Nou, maar genade is het moeilijkste voor ons als mensen. Wij willen als mensen genade vaak niet accepteren. Waarom niet? Omdat wij zelf iets willen doen. En genade sluit ons eigen werk, ons eigen doen, volledig uit. Het gaat niet om ons eigen werk, nee, het gaat om zijn werk in ons. En dat is bevrijdend. Dat is een bevrijdende boodschap. En van die bevrijdende boodschap, daar waren die Galaten van afgebracht. En vandaar dat Paulus juist ook in de Galatenbrief citeert, de rechtvaardige zal door geloof leven. Dat is niet door geloof de rechtvaardiging, nee, we zijn dan al een stapje verder. Het gaat om het geloofsleven. Het geloofsleven in de praktijk. En daarvan zegt Paulus, de rechtvaardige zal door geloof leven. Niet door werken van de wet. Want wat was gebeurd bij die Galaten? Er waren judaïsten gekomen en die hadden gezegd van, ja, oké, je bent door genade gerechtvaardigd, want dat was in Handelingen 15, hebben we van de week gelezen, op het apostelconvent al vastgesteld. He, zei Petrus ook, wij geloven dat ook wij en zij, he, die heidenen, door genade gered worden. Dus dat was daar al besloten. Maar daarna is Paulus naar Galatië gegaan, heeft daar gepredikt. Die gemeentes zijn ontstaan. En toen kwamen de judaïsten en die zeiden van ja, je moet je ook nog om een weg van heiliging af te leggen of om heiligen voor God te kunnen leven, moet je ook nog besnijden. En vervolgens moet je ook aan de wet van Mozes houden, aan de Torah, aan de 10 geboden, aan de 10 woorden. Dat was gebeurd. En die Galaten, die waren daar, die waren dus op die manier weer, terwijl het gelovigen zijn, onder de wet gebracht. En vandaar dat Paulus deze brief schrijft en ook die tekst dan uit Habakkuk citeert in Galaten 3. De rechtvaardige zal door geloof leven. Dus als je eenmaal een gelovige bent, blijft het ook leven door geloof. En geloof is het principe wat in deze tijd geldt, hè, en dat overeenstemt met genade. Romeinen 4 vers 16. Geloof is het principe wat in harmonie is met genade. Geloof heeft namelijk geen verdiensten. Als jij naar iemand luistert, hè, als je naar de Heer luistert en je gelooft wat hij zegt, heb jij geen verdiensten. En het geweldige is dat bij Abraham werd dat geloof gerekend tot gerechtigheid. En daar is de apostel Paulus in Galaten 3 ook mee bezig. Hè. Dan haalt hij als voorbeeld aan Abraham. En bij Abraham gaat het om gerechtigheid door geloof. En in de praktijk van je leven als gelovige kun je ook niet proberen om door het proberen te houden van de wet, kun je ook niet proberen een stukje gerechtigheid voor God te bewerken. Vergeet het maar. Want het heeft, als je je namelijk onder de wet stelt, dan stel je onder de werkingskracht van de wet. En daarvan zegt de apostel Paulus, en we gaan toch even terug naar Romeinen 6. Want ik kan het wel uit mijn hoofd proberen te citeren, maar het is beter als u het ook ziet staan. En als gelovigen zijn wij met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is Romeinen 6. En hoe zit het dan met die levenswandel van de gelovigen? Nou, dat is een kwestie van rekenen. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. En er staat eigenlijk rekenen in het Grieks. Rekent ermee dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dus dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Dus ons leven, wat wij leven als gelovigen, is voor God. Op God gericht. En daarmee rekenen wij, hè, met de feiten van het evangelie. Dat is een feit. Hè. 2000 jaar geleden is Hij, onze Heer Jezus Christus, gestorven, begraven en opgewekt. En wij met Hem. Dat is de boodschap van de Romeinen 6. En hoe wandelen wij dan vervolgens in nieuwheid van leven? Nou, we rekenen ermee dat we dood zijn voor de zonde. En dat we levend zijn voor God in Christus Jezus. Net zoals Hij nu leeft voor God vandaag. En dan zegt Hij, laat dan de zonde niet langer heersen in uw stervende lichaam. Zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Je bent niet onder wet, maar onder genade. He? En dat niet staat er in het Grieks hier heel nadrukkelijk. He, er staat hier een absolute ontkenning in het Grieks. Dus je bent niet onder de wet, he, niet onder wet, maar, dus tegenstelling, he, onder genade. Dus een gelovige is niet onder wet, als het gaat om de dagelijkse levenswandel, maar onder genade, zegt Paulus. Dat is voor ons de situatie, de toestand waarin wij leven. En de Efezebrief zegt het zo, we zijn geredden in genade. En je kan daar vanuit de naam wel zelf nog iets dieper gaan en zeggen, gered voor genade. Of tot genade, zou je ook nog. Maar het heeft allemaal te maken met genade. En dat is dus voor onze levenswandel vandaag. Daar stelt Paulus heel duidelijk vast, jullie zijn niet onder wet, maar onder genade. He, dat is denk ik een duidelijke uitspraak. En er staat hier ook onder, dat wil zeggen onder de werkingskracht van, of onder de heerschappij van. Dat is de strekking van het voorzetsel onder. He, hypo in het Grieks. Dus op het moment dat we ons als gelovigen bewust onder de wet stellen, ik wil ook wel zeggen onder de Torah, want dat bedoelt Paulus hier, dan krijg je dus te maken met die werkingskracht van de wet. Want dan gaat de wet doen wat hij altijd doet, namelijk heersen. Als je onder de wet stelt, dan gaat die wet over jou heersen. Met alle gevolgen van dien. En als we dan even doorbladeren naar Galaten. Galaten 3. En dan heb ik daarnet even aangegeven wat er gebeurd was. Hè? Paulus had evangelie gebracht en ze waren dus door de judaïsten opnieuw bezig met de werken van de wet. Als gelovigen. En dan zegt hij in vers 1, 3 vers 1, o onverstandige Galaten. En in dat woordje o zit heel veel emotie, hè, bij Paulus. Dat staat natuurlijk ook niet voor niks. Maar Paulus is heel emotioneel in deze brief. Hij is ook heel fel van toon. Hij spaart die Galaten wat dat betreft niet. O onverstandige Galaten. Wie heeft u betoverd? Moet je nagaan wat voor woord hij gebruikt. Hè? Hij gebruikt hier een woord dat heeft te maken met de ogen. Starende ogen. En weet u wie dat doet? In de natuur? De slang, hè? De slang die kijkt je aan. En die wil jou biologeren en om ineens toe te slaan. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. He? Nou, vandaar het woord betoverd. Wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor ogen geschilderd is. He? Jezus Christus, de gekruisigde. Dat wil zeggen, er is een einde gemaakt aan dat oude. Door het kruis is een einde gemaakt, een radicaal einde gemaakt aan het oude. En wat deden die Galaten? Die keerden weer terug naar voor het kruis. Toen de Heer Jezus zelf in of onder de wet was gekomen. Maar dat was voorbij. Dus wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor ogen geschilderd is, dit alleen zou ik van u willen weten. Hebt gij de geest ontvangen ten gevolge van werken van de wet of van de prediking van het geloof? Of van het horen van het geloof staat er eigenlijk. Het horen van het geloof. Geloof komt altijd door horen. En wat hadden ze gehoord? Ze hadden genade gehoord. Ze hadden gehoord over de Heer Jezus Christus die voor hen gestorven is, gekruisigd, gestorven en opgewekt is uit de dood. Dat hadden ze gehoord. En daar waren ze door tot geloof gekomen, door die prediking. En ze hadden gehoord dat hij alles volbracht heeft. Hij heeft alles volbracht. Toen hij dat uitriep aan het kruis, het is volbracht, toen was het ook volbracht. Dat staat er in de voltooid verleden tijd. En dat heeft dus een uitwerking daarna, naar de tijd die daarna komt. Dat heeft ook nog een uitwerking vandaag. Het is volbracht. Het is volkomen voleindigd, het werk. Hij is daarmee volkomen tot zijn doel gekomen. En daardoor is het vandaag aan de dag niet meer aan ons om iets te kunnen bewerken voor God. Nee, het is vandaag aan de dag genade. Zijt gij zo onverstandig, zegt Paulus dan? Zijt gij begonnen met de geest en eindigt gij nu met het vlees? Want zij wilden de werken doen, terwijl het gaat om de geest die in de gelovigen werkt, waarmee we ook verzegeld zijn, naar binnen de dag van de vrijkoping. Die geest werkt in de gelovigen en door die geest van God kunnen wij leven voor hem. En dat is het, die kracht, hè. Maar wat was er gebeurd met die gelaten? Ze waren begonnen met de geest en ze eindigden met het vlees. Dus Paulus zet hier ook geest en vlees weer scherp tegenover elkaar. En het was in dit geval dan het vlees wat graag wilde werken. Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waar het slechts te vergeefs? Die u de geest schenkt en krachten onder u werkt, vers 5. Doet hij dit ten gevolge van werken der wet? Of van het horen van het geloof? En dan is nog allereerste plaats is het geloof van Jezus Christus. Hebben we gisteren gezien in het evangelie, Romeinen 3. Allereerst het geloof van Jezus Christus. Maar het principe is dus geloof in deze tijd. En Paulus zet hier heel scherp ook tegenover elkaar. Werken der wet of geloof? Is het werken der wet of geloof? Is het vlees of geest? Is het de wet of de genade? Daar is hij mee bezig, in deze Galatenbrief. En op dezelfde wijze, zegt Paulus, want dan haalt hij Abraham aan. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat hebben we ook gezien, hè. En dat was lang voordat hij besneden werd. Genesis 15. Terwijl pas in Genesis 17, en dat is toch een jaar of 13, 14 later, op zijn minst. In Genesis 17 vond pas de besnijdenis plaats. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en dan staat er eigenlijk zonen van Abraham zijn. Dus het gaat ook duidelijk om geloof. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, de natiën, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, in u zullen alle volken gezegend worden. En zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham. Die krijgen ook deel aan die belofte en die belofte was verbonden met geloof. Want allen, zegt Paulus dan, dat is de bekende logische redeneren wat Paulus doet. Dan komt hij weer met een reden, een onderliggende reden. Want allen die het van de werken der wet verwachten, letterlijk staat er dan die uit werken van de wet zijn, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat is nou die vloek van de wet? Dat je er altijd aan tekort schiet. Want je kan misschien, laten we zeggen, aan 9 punten voldoen of aan 99. En als je dat ene puntje er niet aan voldoet, dan sta je dus in feite schuldig aan de hele wet. Dat is nou de vloek van de wet. En de vloek van de wet is, als jij tekort schiet, wat verdien je dan? Wat verdien je dan als je tekort schiet aan de wet? wat de wet zelf zegt? De dood, ja, de dood. Maar dat zegt hij inleidend op dit hoofdstuk, aan het eind van hoofdstuk 2. Dan zegt hij in vers 19, Paulus zegt daar, want ik ben door de wet, let op hè, wat hij zegt, hè, want ik ben door de wet, de ziel die zondigt zal sterven, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Om voor God te leven. Dus hij is dood voor de wet, hè, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Dat is een enorm verschil. En dat is ook dan terecht, hè. Als je voor God leeft en je gaat heel bewust hè, het evangelie volgen en je leeft onder de genade, dan doe je juist datgene wat terecht is en in overeenstemming is met de wet. Want naar de wet moest de zondaar sterven. Degene die zondigde, die moest gestenigd worden. Dat zei de wet toch? En vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nou, dat heeft de Heer ondergaan. En wij met hem, hè, dat hebben we net gezien in Romeinen 6. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dus dat oude ligt achter ons. Dat wil zeggen, we zijn gestorven, dat houdt dus tegelijkertijd in, als je daarvoor onder de wet leefde, ben je daarna dood voor de wet, want je bent gestorven. En dat is ook precies de rechtvaardigheid naar de wet. De ziel die zondig, die moet sterven. Dus dan ben je in overeenstemming met de wet, heb je die veroordeling ondergaan, samen met Christus. Maar die veroordeling die is geweest, en nu ben je in nieuwheid van leven, in een nieuw leven opgewekt. Hè? Nu is in je dat leven van Christus, en nu leef je dat leven. En niet langer het leven van Adam. Hè? We waren deelhebbers aan het leven van Adam, en we hebben nu het leven van Christus ontvangen, en we leven volgens nu het leven van Christus. En je kunt dat leven van Christus, waarvan Paulus ook zegt, we zijn in hem een nieuwe schepping, kun je vervolgens niet alsnog daarna onder de wet gaan brengen, want dan doe je juist wat tegen de wet ingaat. Want je was al gestorven naar de wet en dus ook voor de wet. Want degene die gestorven is, is gerechtvaardigd. Van de zonde af. En wat gebeurt er als je dus onder de wet stelt? De wet gaat de zonde in jou actief maken. Zodra jij een wet opgelegd krijgt, wordt de zonde in jou geactiveerd. En dan krijg je dus de situatie van Paulus in Romeinen 7. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik moet doen, dat doe ik niet. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie, ik ellendig mens, want ik kom altijd tekort. Dat is de vloek van de wet. Je komt altijd tekort, want als je de wet wil houden, moet je maar alle punten houden. En dat kan je niet. En dat is een bepaalde wetmatigheid die altijd optreedt. Of je nu een ongelovig bent of een gelovig, dat maakt geen verschil. Op het moment dat je je stelt onder de werkingskracht van de wet, treedt die wetmatigheid op, namelijk dat je tekortschiet. En dat je gericht wordt op je zonden. Op de dingen die jij nog tekortschiet, waaraan je nog tekort komt. Daar word je dan op gericht. Dan wordt je blik dus gericht op jezelf. Want lees Romeinen 7 maar. Paulus heeft het over ik en de zonde en hoe dat dan allemaal gaat. Terwijl in Romeinen 8 gaat die blik omhoog. En dan lezen we ook over het werk van de geest in ons. En dan blijkt ineens die wandel wel mogelijk te zijn in overeenstemming met God en voor God. Nou, Paulus die heeft het dus in Galaten 2 heel duidelijk over deze dingen. Dat die Galaten, die stelden zich als gelovigen onder de wet. Hè, dat was de boodschap die de judaïsten daar hadden gebracht. Maar dat was onterecht. Want daarmee draaiden ze in feite de klok terug. En dat heeft alles te maken met het kruis. Hè. Dat is het radicale einde van de oude schepping. En wij zijn in Christus nu een nieuwe schepping. Daar hebben we deel aan. Nou, dat is waar de apostel mee bezig is. Allen, vers 10, ik ga even terug naar Galaten 3, vers 10. Allen die het uitwerken van, die uit de werken van de wet zijn, liggen onder de vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. He, vers 11. En er staat letterlijk, en dat in wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt. Dat staat er eigenlijk. En in wet, dat wil zeggen, in een toestand of een situatie of een omstandigheid van wet. En let dus op dat Paulus het hier in dit vers niet heeft over werken willen doen om tot redding te komen. Nee, hij heeft het hier tegen gelovigen. Hij schrijft deze brief aan gelovigen die zichzelf opnieuw, misschien als het Joden betreft, en als het heidenen betreft is het helemaal eigenlijk vreemd, maar die zich opnieuw in een situatie van wet wilden stellen, waarmee ze dus de klok terugdraaiden. En dat is onterecht. En het was, als je nadenkt over die Galaten, was het helemaal merkwaardig, want die waren uit hun heidendom tot geloof gekomen, die hadden nooit onder de wet van Israël geleefd, want die wet was alleen maar aan Israël gegeven. Dus die hadden nooit onder die wet van Mozes gestaan. Die waren uit het heidendom tot geloof gekomen. En nu kwamen die er eerst en nu geloofden ze. En het was pure genade, zuivere genade, onverdiend. En wat gingen ze doen? Ze gingen zichzelf plaatsen in en onder de wet. Begrijpt u hoe merkwaardig dat is, hoe vreemd dat is? Want die wet van Mozes die was alleen maar aan het volk Israël gegeven. Die was nooit aan heidenen gegeven. En het volk zei bij de wetgeving, al wat u gesproken heeft zullen wij doen. En de geschiedenis wijst uit dat niet alleen de zonde in de mens zit, maar dat die zonde ook een overtreding blijkt te zijn. Hè? Wet doet zonde kennen. De wet werkt toren. En Paulus heeft wel meer van dat soort uitspraken. Hè? En dat is dus die werking, hè? Die werkingssfeer van de wet. En daar was zo merkwaardig. Een wet die alleen maar gelegd was op het volk Israël. En wat gingen dan heidenen doen die tot geloof gekomen waren? Die gingen vervolgens zich proberen aan de wet te houden. Hoe vreemd, hoe merkwaardig. Hoe onlogisch. Vandaar dat Paulus zegt, o onverstandige Galaten. Denk na. En hij roept ze terug bij, hè, hij wil ze terugroepen bij het onderwijs wat hij hun gegeven had. De genade. Nou, en dus hij zegt in vers 11, dat niemand in wet voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan gaat het dus om de levenspraktijk van de gelovigen. Die kenmerkt zich door geloof. Namelijk geloof in de opgestane. Het vertrouwen in hem die opgewekt is en die alle kracht geeft tot een levenswandel die voor hem welgevallig is. Door zijn geest. En zodra je dan gaat richten op wat geschreven is in het boek der wet, of allerlei regels, of noem maar op, want dat is gewoon hetzelfde principe, dan ga je dus daarop richten en dan ga je kijken, voldoe ik er wel aan? En dan ga je steeds zelf zitten afvragen, ook van, mag iets wel of mag iets niet? Is iets niet goed of wel goed? En wat doe je dan? Dat is eten van de boom van kennis. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad. He? Is iets goed of is iets kwaad? Mag iets wel of mag iets niet? Dat is typisch een omstandigheid. En kijk maar naar de Joden. We hebben het gelezen over de Heer Jezus die man in Bethesda opwekte uit de dood. Waar kwamen ze mee aanzetten? Die man genezen was na 38 jaar. Ze waren daar helemaal niet blij mee. Nee, waar ze zich druk over maakten op de Shabbat. Hè, waar ze zich druk over maakten terwijl ze eigenlijk moesten rusten. Waar ze zich druk over maakten was dat de Heer Jezus dat op Shabbat gedaan had. En daarover raakten ze met hem in discussie. Terwijl de Heer alleen maar tegen die man gezegd had, sta op, neem uw matras op. Hè. Matras, beeld om, uitbeelding om, leg maar neer en ga maar rusten. Dat is ook typisch wat je op Shabbat moet doen. Hè. Dat is de geloofsrust. De Shabbat spreekt eigenlijk van de rust van het geloof. Dat is eigenlijk de geestelijke betekenis ervan. Dat had de Heer tegen me gezegd. En die schriftgeleerden en fariseeën die waren zo fanatiek. Dat iedereen zich aan de wet moest houden. Dat iedereen moest. Hè, je mocht niks op Shabbat. En ze gingen zelfs beraadslagen om hem ter dood te brengen. Dus ze maakten zich heel druk op Shabbat notabene om hem ter dood te brengen. Ziet u hoe inconsequent het is? En zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden te noemen. Hè? Dat toen de Heer Jezus in het graf lag. En dat was ook tijdens de grote Sabbat. Hè? Lag de Heer Jezus in het graf. En wat gingen ze doen? Ze gingen zich heel druk maken en ze gingen naar Pilatus, want het graf moest verzegeld worden. Ziet u dat ze heel hard aan het werk waren op Shabbat? Terwijl ze tegen de mensen zeiden, je mag niks doen. Je mag alleen maar een Sabbatsreis lopen en je mag geen aarde plukken op Sabbat, want dat deed de Heer Jezus ook. Hè? Dat was natuurlijk ook helemaal fout, ging aarde plukken op de Sabbat. En ze gingen zich vervolgens heel druk lopen maken dat andere mensen in hun ogen aan het werk waren op de Shabbat. Terwijl ze zelf misschien nog harder aan het werk waren om de Heer Jezus te tackelen. Begrijpt u hoe inconsequent dat is? En dat gebeurt ook in een situatie of omstandigheid van wet en regels. Dat wekt gewoon hypocrisie in de hand. Hè? En daarover kunnen we misschien allemaal wel de nodige voorbeelden vertellen. Paulus noemt daar ook iets van, hè, in Romeinen 2. Die zegt dat je niet stelen mag. Steelt gij? Hè? Nou, en dat is het punt, hè? Zodra er iets opgelegd wordt, gaat de mens ogenblikkelijk denken en manieren verzinnen of ontsnappingsroutes verzinnen om het toch aan te ontkomen en het toch te doen via een omweg. Nou, dat is het steeds, hè? Een simpele voorbeeld van wat ik gisteren even noemde, van als je tegen iemand zegt, je mag niet aan witte beren denken. Wat ga je dan doen? Dan ga je direct aan witte beren denken. He, want de mens is altijd geneigd om juist datgene wat niet mag te gaan doen. Paulus zegt, ik had van de begeerte niet geweten indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar het bracht hem als het ware op een idee. Dat is wat hij in feite zegt. En dan weet je eigenlijk, ja, maar het mag eigenlijk niet. Maar ja, eigenlijk moet ik het ook niet willen. En ondertussen doe je het toch. Dat is wat het in de hand werkt, hè. Terwijl de genade zet je juist in de vrijheid. Hè? Genade zet je juist in de vrijheid en geef je juist die kracht om voor hem te kunnen leven. Weet je waarom? Weet je wat nou het geweldige is van genade? Ik heb wat fout gedaan. Ja? En als je dan als gelovige onder elkaar spreekt, ik heb wat fout gedaan. Dan wil je eigenlijk horen, ja, je hebt het fout gedaan. Maar vanuit God, hè, genade. Je hebt wat fout gedaan. Wat verandert er nu? Wat verandert er nu? Is die genade nu ineens gestopt? Omdat je wat fout hebt gedaan? Nee. De wet zou zeggen, vervloekt ben je, want jij hebt wat fout gedaan. De genade zegt, gezegend ben je, want je bent mijn zoon. Ik heb je gerechtvaardigd. En er is geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat denkt u? Als God zo reageert, als God zo genadig is, op dat wat wij verkeerd doen, wat denkt u dat de volgende keer, wat je de volgende keer doet? De volgende keer haal je het niet eens meer in je hoofd om het te doen. Want u wil zo'n God. Zo is God. Die wil je toch niet krenken. En dat komt dan ook niet eens meer in je op. He? Dus in plaats van dat je veroordeeld wordt, ontvang je genade. Genade voor de doelmissende zondaar. Dat is het evangelie. En dat heeft dus, he, dat is de bevrijdende boodschap die we als gelovigen elke keer weer nodig hebben. Om dat elke keer weer te horen. Het is niet zo van, oh, ik heb iets fout gedaan, oh, nu zal het wel. Nee. Komt er dan een wolkje voor de zon? Nee hoor, de lucht blijft hemelsblauw en de zon blijft net zo fel schijnen als daarvoor. Nou, dat is genade. Zo is God. Er is geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En Ik denk dat er dan iets, als je dat gaat beseffen in je hart, dat er dan van binnen iets gaat gebeuren, want van die boodschap word ik van binnen blij. En dat zeg ik echt, echt uit volle ervaring. Van die boodschap word ik van binnen blij. En met die boodschap wil ik leven voor God. Want dat is echt goed nieuws. Dat is nu echt een blijde boodschap. En daar leven wij in, elke dag. En in dat besef, ook als wij morgen. Morgen, ga je nadenken over morgen, ja. Morgen zou ik waarschijnlijk ook wel iets verkeerd doen. Ja, inderdaad. Maar is morgen die genade dan afgelopen? Nee, dat blijft gewoon doorgaan. We zijn geredden in genade. Ik denk dat we daar elke keer weer iets meer van gaan beseffen. Hè? Hoe dat is. Genade is iets, genade is een gunst ontvangen. Ja, om niet. Je kunt er niets voor doen. En dat is geweldig, hè? Dat is bevrijdend. En dat is voor ons mensen tegelijkertijd oh zo moeilijk. Want we willen oh zo graag iets doen. Hè? Doe dat en gij zult leven. Dat zit ons zo in de nieren ingevreven als mensen. Doe dat en gij zult leven. Maar het evangelie is precies andersom. Je ontvangt leven van hem. Zijn leven. Het leven van Christus in je. Het opstandingsleven. Dat ontvang je door zijn geest in je. En vervolgens kun je doen. Alleen dan besef je, ja, maar nou is het niet meer mijn werk, maar het is zijn werk in mij. En dan heb je ook geen verdoemste en dan is alle roem uitgesloten. En dan is het ook wat Paulus zegt, wie roemt, roemen in de Heer. Nou, laten we met die gedachte de uitwendige mensen gaan versterken. Galaten 3. En daar zien we nog een stukje verdere onderbouwing door de apostel Paulus, waarom hij zo spreekt zoals hij spreekt. En dat lezen we vanaf vers 12. Galaten 3. Vanaf vers 12. En daar schrijft de apostel, doch de wet is niet uit geloof, staat er letterlijk. Doch de wet is niet uit geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Ziet u dat hier het geloof door Paulus gesteld wordt tegenover het doen? Dus als je in een omgeving of in een toestand bent van wet, dan gaat het om wat jij doet. En bij het geloof gaat het om wat hij doet. Dat is een subtiel verschil, hè? Het scheelt maar één letter, jij of hij. Maar het is een wereld van verschil. Het is het verschil tussen wet en genade. Het is het verschil tussen werken en geloof. Het is het verschil tussen vlees en geest. Dus het gaat heel diep, hoor, dat verschil. Het is jij of hij. Nou, hij doet het. Dat is de bevrijdende boodschap. Hij doet het. Ik hoef het niet te doen. Jij hoeft het niet te doen. Hij doet het. Dat geldt voor ons als gelovigen. Dat is fantastisch, hè? Dat verlost je van alle kramp. In een situatie van wet, regels en noem maar op, kom je in de kramp. Ik weet waar ik over praat, hoor. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik weet precies waar ik het over heb. Maar je komt in de kramp. En je komt geen stap verder. Dat zeg ik er ook gelijk bij. Dat is mijn ervaring. Je komt geen stap verder. Want het is altijd jij die tekort schiet. Waar je wel mee verder komt, is hij die het doet. Daar kom je wel verder mee. En het is zo dat, kijk, als wij iets verkeerd doen, dan is het niet zo dat, bij de wet gaat het dan om, jij komt onder de veroordeling. Want jij hebt iets verkeerd gedaan. En genade zegt, gezegend ben je. Juist als jij iets fout doet, neem de genade toe. Onder de wet is het zo dat als jij iets fout doet, Gods gunst afneemt, kennelijk. Want jij voldoet er niet aan. Je komt onder de vloek. Maar bij de genade is het zo, als jij iets verkeerd doet, neem de genade toe. Dan zit u me allemaal aan te kijken van, waar heeft hij het nu over? Ik heb het over Romeinen 5, hoor. Zullen we dat even lezen dan met elkaar? Kijk, en dan komt er nog een ander aspect van de wet. Ik heb daarnet gezegd dat de wet alleen aan Israël gegeven was en op Israël gelegd was in het verleden. Dus het was beperkt tot één volk en alle andere heidenvolken hadden er niks mee te maken. Daarom werd de apostel Paulus ook geroepen buiten het land, hè? Want de wet geldt alleen in het land. Dat heb ik ook even aangegeven, maar dat was een beetje niet zo duidelijk. Dat was niet zo duidelijk. Toen ik zei dat er toen de 10 stammen weggevoerd werden uit Noord-Israël, er daarna anderen kwamen en die kregen problemen. Waarom? Omdat ze in dat land kwamen waar de Torah geldt. Maar ze hielden zich niet aan de Torah en dus kwamen ze in de problemen. De Torah geldt alleen in het land. Vandaar dat Paulus geroepen werd buiten het land. Dat is ook tekenend, hè? Maar de wet is erbij gekomen, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 20. De wet is erbij ingekomen, zodat de overtreding toenam. Want dat maakt de wet zichtbaar, hè? De wet maakt zichtbaar dat een zonde een overtreding is. Als er geen wet is, is er ook geen overtreding. Dus de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Dus daar waar de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig. En dat is natuurlijk het evangelie, hè? En bovendien zegt Paulus hiermee in deze zin, maar dat zullen we vanuit Galaten 3 dadelijk nog wel wat uitgebreider zien, de wet was tijdelijk. De wet was niet bedoeld om permanent te blijven. En in verband met Israël wordt de wet ook genoemd het oude verbond. En de Hebreeënbrief zegt dat als iets oud genoemd wordt, er al aangegeven wordt dat het gedoemd is te verdwijnen, want het is oud en moet iets nieuws voor in de plaats komen. Zegt Hebreeën, hè? Zoek het maar na. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is ook de Hebreeënbrief. Het heeft allemaal te maken met het verdwijnen van het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Dus de wet was tijdelijk. Dus dan zien we dat dat oude verbond de nodige beperkingen kende. En vandaar dat Paulus zegt, o onverstandige Galaten. Denk na. En ook als gelovige is het juist heel erg goed om je gezonde verstand te gebruiken. Je merkt wel eens dat mensen die heel veel geleerd hebben en een academische titel hebben behaald, dat als het zodra het met geloofszaken of moet ik zeggen religieuze zaken te maken heeft, dat ze ineens zich als het ware heel kinds gaan opstellen en het niet begrijpen en alles maar aanvaarden wat er gezegd wordt. En zelf en eigenlijk blijk van geven, niet of nauwelijks zelf er goed bij stil te staan. Maar als gelovigen hebben we een gezond verstand gekregen om ook zelf dat te gebruiken en erover na te denken. Hè? Nou, vandaar dat Paulus zegt, o onverstandige Galaten. We gaan dadelijk terug naar Galaten. Ik wil nog even in Romeinen 5 blijven, aan het eind. De genade is meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Hè? De zonde heerst in de dood. Zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid tot eonisch leven door Jezus Christus onze Heer. He, dus genade regeert door gerechtigheid. En daarmee geeft Paulus aan dat die nieuwe regeerder is gekomen, namelijk de genade. Dus wat regeert vandaag? De genade. En Paulus spreekt ook in Hebreeën 4, dat heb ik al aangehaald, over de troon der genade. Hij spreekt over de troon der genade. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Dat is hetzelfde in feite, hè? De regering van de genade. En dan gaat Paulus in Romeinen dan 2 hoofdstukken lang uitweiden om de consequenties te bespreken van het feit dat genade regeert. Hè? Romeinen 6. Dan het eerste gedeelte, of Romeinen 6 eigenlijk, voor de mensen die voorheen geen wet kenden. En Romeinen 7 voor de mensen die voorheen wel de wet kenden. Dus Romeinen 6 zou je kunnen zeggen voor de heidenen, gelovigen uit de heidenen, en Romeinen 7 voor de gelovigen uit de Joden. Ik spreek tot jullie die de wet kennen, broeders. Romeinen 7 vers 1. En dan laat hij zien dat ze met Christus gestorven zijn voor de wet. Om te worden het eigendom van een ander, namelijk degene die uit de doden is opgewekt. En dan laat hij ook zien wat het betekent om in de situatie van wet te leven. Hè, om onder de wet te leven. Altijd dat tekortschieten. Hè? Dat punt van, ja, ik wil wel het goede doen, maar het lukt niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik doe wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wil, dat doe ik niet. Dat is als je onder de wet leeft. En dat geldt ook voor ons als, dat is een wetmatigheid. En dat geldt ook voor als je dat als gelovige dus gaat doen. En dat waren, daar waren die gelaten mee bezig. Maar goed, de gelaten die worden aangesproken door Paulus. En dan keer ik even terug naar gelaten 3. Waarin hij zegt, degene die dat doet, gelaten 3 vers 12, zal daardoor leven. En het bleek, zegt Paulus, dat het gebod dat ten leven was, bleek voor mij juist ten dode te zijn. En dan zegt hij, is het goede dan voor mij tot de dood geworden? Nee, want de wet is goed. Nee, maar de zonde. De zonde. Maar doordat die wet opgelegd wordt, wordt die zonde in de mens geactiveerd. Wordt die zonde actief. En dan kom je dus geen stap verder. Want dan word je steeds maar weer geconfronteerd met je tekortkomingen. Nou, Paulus die zegt, dat zegt de wet, hè, Leviticus 18 vers 5. Wie dat doet, zal daardoor leven. En voor ons is het, wij ontvangen zijn leven, zodat hij door ons heen het doet. Hè, niet jij, maar hij. Christus heeft ons vrijgekocht. Let op dat Paulus hier het heeft over ons, hè? Ons. Zichzelf en de Joden. Hij heeft het over de Joden en zichzelf. Want die waren onder de wet. Die waren onder de vloek van de wet. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, hè, Deuteronomium, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen, tot de natiën, in Christus Jezus. De betere handschriften hebben hier in Christus Jezus en niet in Jezus Christus. Opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Ziet u dat de begrippen hier belofte, geest en geloof hier in één adem genoemd worden? Terwijl zonde, dood en wet door Paulus ook altijd in één adem genoemd worden. Want die hebben met elkaar te maken. En hier gaat het om geest, belofte, geloof. Dus geloof in die belofte van God, dat geeft de geest in ons en daardoor kunnen we ook leven op die belofte. Want wij leven uit de beloften. Wij leven op die beloften die allemaal ja en amen zijn in Christus Jezus. Dat is ons leven. Nou, de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een testament of een verbond, een menselijk verbond, daar wordt hier over gesproken. Zelfs het testament of het verbond van een mens dat rechtskracht verkregen heeft, dus dat geratificeerd is, er wordt een overeenkomst gesloten tussen twee partijen, beide ondertekenen en daaraan geven beide partijen te kennen dat zij zich zullen houden aan de regels van dat verbond, van die overeenkomst. He, dus als Israël dadelijk met de Palestijnen een verbond gaat sluiten van vrede en met de omringende Arabische volkeren, dan wordt dat verbond door beide kanten ondertekend, dus door Israël en de Arabische volkeren en de Palestijnen. En daarbij geven Israël en de anderen dan te kennen, we zullen ons allebei houden aan de regels van het verbond. Dat vervolgens niet gebeurt is een andere zaak. Maar dat is dus in een menselijke situatie de kracht van een verbond. Hè? Dat wordt dan geratificeerd. Nou, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Hè? De regels zijn opgesteld, de handtekeningen zijn gezet, het verbond is gesloten en beide partijen gaan zich eraan houden. Dan kan je er vervolgens daarna niks meer aan toevoegen of eraan afdoen. Dat zegt Paulus. En dan zegt hij, nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. En hier komt dan weer de nauwkeurigheid van de schrift. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Dus die enkelvoudsvorm daar in het Hebreeuws wees op Christus. Terwijl iedereen misschien zou denken aan al die nakomelingen. Vanuit Isaac en noem maar op. En Ismaël trouwens ook. Maar het gaat om Christus. En dan zegt hij, ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het verbond waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig. Zodat zij, die wet dus, de belofte haar kracht zou doen verliezen. Dus die wet is erbij gekomen. Hè, het verbond dat liep. Verbond, Abraham, in jou en in jouw zaad zullen alle geslachten, dat was het evangelie, dat is het evangelie, zullen alle geslachten gezegend worden. En het was een verbond, ja, het was niet, eigenlijk niet eens een echt verbond, want het was zonder voorwaarden. Hè, God had gezegd, in jou en in jouw nageslacht zullen alle volken gezegend worden. Er was geen enkele voorwaarde, het was een onvoorwaardelijk verbond. Dat is eigenlijk een contradictie, maar goed. Onvoorwaardelijk verbond. En er komt, daarnaast komt de wet, die komt dan later langzij, zeg maar, als een apart pakketje. Hè? Die komt langzij, 430 jaar later. Maar, en dan gaat die wet, die gaat lopen en dan blijkt dat het volk Israël er helemaal niet aan kan voldoen en alle regels van de wet overtreedt en in ballingschap moet gaan enzovoort. Maar die belofte, die lijn, die blijft gewoon staan hoor. Die is niet doorgeknipt. Die lijn die loopt gewoon door. Dus die wet die kwam erbij, schrijft Paulus ook al in Romeinen 5 vers 20. Maar die kwam tot een einde toen dat zaad kwam. Beloofde zaad, Christus namelijk. Christus is eigenlijk de titel van de opgestane. Christus die kwam en die in hem is die wet tot zijn doel en tot zijn einde gekomen. Hij heeft die wet vervuld. Want hij kwam niet om die wet te ontbinden, hij kwam om te vervullen. En daarom is die wet, die Torah, in hem ook volledig tot zijn doel gekomen. En vandaar dat Paulus dan later in Romeinen 10 vers 4 zegt, dat Christus het einde is van de wet voor een ieder die gelooft. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Christus is het einde van de wet. Voor ons als gelovigen. We leven door zijn geloof. We leven in hem. We leven door zijn genade. Het is het evangelie van de genade van Christus. En dat is allemaal het gevolg van dat hij heeft die Torah vervuld. Hij is het vlees geworden woord. En hij werkt in ons door zijn geest. Dus niet ik, maar hij. Dus niet jij, maar hij. Daar gaat het om. En dat is wat de apostel hier aantoont. Hè? Dus dat de wet niet alleen beperkt was als het gaat om het volk en het land. Eén volk en één land. Maar de wet is ook nog eens een keer beperkt in tijd. De wet was tijdelijk. En is in Christus helemaal tot zijn doel gekomen. Hè? Want anders zijn het loze woorden hoor in Romeinen 10. Maar het is Gods woord. Christus is het einde, is het doeleinde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Gelooft dus. Dus degene die niet werkt, Romeinen 4, degene die niet werkt, maar zijn geloof op hem vestigt die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat is niet alleen op het moment dat je tot geloof komt, de eerste keer, of je bewustwording, maar daarna blijft het ook zo. Nou, dat is dus wat Paulus allemaal aantoont hè, in Romeinen en Galaten. Dus daar zien we eigenlijk aan alle kanten dat die wet beperkt is. Zowel in werkingsgebied als in tijd. En des te merkwaardiger wordt het dan, hè, hoe meer je dus dat gaat beseffen, wat Paulus allemaal zegt, hoe merkwaardiger het wordt, hoe merkwaardiger het wordt wat die Galaten aan het doen waren. Hoe vreemd dat werd. En vandaar ook de toon die Paulus in deze brief heeft. Dat is namelijk een hele felle toon. Waarom? Omdat het fundament, de essentie van het evangelie wat hij bracht, werd aangetast. Hè, dat is net alsof er in jouw huis, in die fundatie, onder jouw huis, in dat beton, alsof daar betonrot in komt. Daar moet je het mee vergelijken. En dan zegt u, ja, dat is nog wel een krasse vergelijking. Inderdaad, ja. Maar zo is het. Omdat die genade, die essentie van zijn evangelie is namelijk genade. Het is het evangelie van de genade. En als dat aangetast wordt, dan zien we hoe fel Paulus reageert. Want hij kwam zelf onder de wet vandaan. Hij was de fanatiekste onder de fariseeën. En de fariseeën was de fanatiekste secte in het jodendom. En hij was daarvan de top. Dus hij wist precies waar hij het over had. En vandaar dat hij zo fel is in de gelaten brief. En dat is... Nou, immers, zegt hij... Gelaten 3 vers 18... Als de erfenis of de genieting van je erfdeel of je lotdeel van de wet afhangt, dan is het dus niet uit de belofte. Als dat uit de wet zou zijn, is het dus niet uit de belofte. Maar juist door de belofte, zegt Paulus, heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Of heeft Abraham begenadigd. Gebruikt hij dat woord genade. Dus hij zegt hier dus weer, de belofte... En dat koppelt je dus aan genade. En wat legt Paulus dan nog verder uit in het hoofdstuk? Vers 19. Waartoe dient dan de wet? Of letterlijk, wat is dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. En een middelaar is niet... De vertegenwoordiger, of letterlijk van één, God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus, de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Dus hij zegt hiermee, die wet is tijdelijk geweest, namelijk totdat het zaad zou komen. En hij stelt ook vast in vers 21 dat die wet dus niet levend kon maken. Die wet kon geen leven geven. Er was maar eentje die wet kon vervullen en dat was de Heer Jezus Christus. En voor de rest is er voor geen enkel mens mogelijk om door het doen of het houden van de wet te kunnen leven. En dan zegt hij in vers 23, en let op dat hij dan weer gaat spreken in de wij-vorm, daar heeft hij dan weer over de Joden en zichzelf als groep. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester, het Grieks zegt een pedagoog, een kindgeleider letterlijk. Een kindgeleider voor ons, Joden, geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, het geloof van Christus, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Hebben die kindgeleider niet langer mogelijk. Dus in een situatie van onmondigheid, van kind zijn, heb je die wet nodig. Maar dat gold dus alleen voor Israël, want Paulus heeft het over wij en ons. En dan is het ook nog een periode van onmondigheid, van kind zijn. Dan heb je een kindgeleider nodig. En dan zegt hij, nee, maar jullie zijn jullie, let op die verandering weer naar jullie in vers 26, want jullie zijn allen zonen van God, hier spreekt hij ze dus aan in de volwassenheid, de zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Dat is je situatie als gelovige. Allemaal. Of je nu uit de Joden bent of uit de heidenen, dat maakt geen enkel verschil. Maar jullie zijn alle zonen van God, hoe? Door het geloof in Christus Jezus. En in Christus Jezus is ook het geweldige dat er geen veroordeling is. En al die beloften zijn in hem ja en amen. Dus let op dat in Christus Jezus. Want jullie allen die in Christus gedoopt zijn, hebben we al eerder van de week gezien, dat heeft te maken met de geest, Gods geest, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk. Jullie allen zijn immers één in Christus Jezus. Dus in hem, geestelijk, is er geen enkel onderscheid. Maar we zijn allemaal zonen van God. Hoe? Nou, door geloof. En niet door werken. Dat is nu duidelijk. Indien je nu van Christus bent, dan ben je een zaad van Abraham, geestelijk gezien, hè? En naar de belofte, lotdeelgenieters, hè? Erfgenamen, lotdeelgenieters. Niet, even heel precies zeggen, niet een lotdeel hier op aarde in het land, zoals voor Israël het geval was. Nee, een lotdeel, hè? Een gebied boven, te midden van de hemelingen, in de hemelen. Daar ligt onze toekomst. Nou, nu hebben we dus gezien aan de hand van dat hele hoofdstuk Galaten 3. En ik besef dat ik daar wat uitgebreid bij stil heb gestaan. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, omdat deze lijnen voor ons als gelovigen heel erg belangrijk zijn om te beseffen. En dat Paulus eigenlijk aan alle kanten laat zien, tegenover die Galaten, hoe hun situatie was. En hoe onverstandig ze bezig waren. Ze waren in een betovering gekomen. In een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort, als je betoverd bent, dan ben je in een soort roes. Dan zie je de werkelijkheid niet meer scherp. Dan zie je niet meer scherp hoe het zit. En wat Paulus doet is in feite die Galaten weer even de bril goed zetten, recht zetten, opzetten. Van zijn evangelie, van genade, hè, de bril van genade zou je kunnen zeggen. Die opzetten en zo de dingen, want dan heb je weer scherp zicht. Dan zie je de dingen vanuit God. Dan zie je de dingen zoals hij die doet. En dat is het scherpe zicht wat Paulus voortdurend geeft. Hè? Nou, ik denk dat dat goed is om te beseffen. Hè? De rechtvaardige zal door geloof leven. Of zal uit geloof leven. En dat is gewoon het belangrijk principe. Hè? We leven door geloof. Geloof in de opgestane. Geloof in die verheerlijkte Heer. Wij geloven dat wat wij niet zien. He, als je gelooft op basis van wat je ziet, nou oké, maar als je gelooft dat wat je niet ziet, daarvan zegt de Heer, dan ben je gelukkig, he, dan mag je gelukkig prijzen. He, wij geloven wat we niet zien. En dat is niet dat we kunnen zeggen van nou, kijk eens hoe geweldig wij zijn, want wij geloven. Nee, het is ook het geloof wat hij ons gegeven heeft. He, want er is echt in het evangelie aan ons geen enkele verdienste. Absoluut helemaal niets. Het is puur, zuiver genade. En ook voor ons levenswandel als gelovigen blijft het genade. Altijd. En als probeer maar met je eigen werken aan de slag te gaan, je zal zien dat het bij je handen afbreekt. Het gaat niet, het werkt niet. Welke poging je ook onderneemt, vanuit jezelf, het gaat niet, het werkt niet. Het is zijn werken in ons. En dat is wel degelijk een werk en dan komen er wel degelijk activiteiten. He, dan komen er wel degelijk dingen tot stand. Dan wordt er wel degelijk gewerkt. Maar dan is het niet meer jou, maar dan is het zijn werk. En dat is het grote verschil. He. Nou, in Galaten, want ik blijf daar toch nog even bij. Galaten 5. Daar geeft de apostel nog een stukje antwoord. Op die vragen die hij aan het begin van hoofdstuk 3 stelde. Hebben jullie de geest ontvangen ten gevolge van werken de wet of van het horen van het geloof? Dat is de vraag. Hè? En dan gaat hij in Galaten 5 nog wat op door. En dan zegt hij, en dan moet u eigenlijk niet missen het eind van Galaten 4, Hagar en Sara. Ik beveel u dat van harte ter lezing aan, want dat zijn de typen uit de Tenach die Paulus even naar voren haalt. En dat is maar een greep hoor. Laten we veel meer typen uit kunnen halen. Maar hij doet hier een greep en hij zegt, nou, Hagar en Sara, dat zijn die twee verschillende bedelingen of beheren. Het ene van de berg Sinaï, slavernij, en het andere van de vrijheid. Dus slavernij tegenover de vrijheid. Heeft alles te maken met wet of genade. En dan zegt hij in Galaten 5 vers 1, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. He? Staat dan in die vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. He, en degene die uit het heidendom tot geloof waren gekomen, die hadden misschien wel een slavenjuk gehad van de godsdienst waar zij in zaten. Religie. Want religie werkt altijd met regels en dingen waar je aan moet voldoen. Boeddhisme zegt dat je een bepaalde weg moet afleggen. Het hindoeïsme kent ook allerlei rituelen. En zo kan ik natuurlijk eindeloos doorgaan met al die godsdiensten. Het is altijd regels. Altijd dingen waar jij aan moet voldoen. Een slavenjuk dus. En in de situatie onder de wet was het in feite niet anders. Dat hebben we met elkaar gezien, hè, wat Petrus zegt in Handelingen 15. En dan zegt hij, houd dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Dus als je als gelovige Jood in de vrijheid bent gekomen, niet langer onder de wet, en als je als gelovige heiden in de vrijheid bent gekomen, niet langer onder de godsdienst waar je in zat, onder de religie waar je in zat, zegt hij nou, oké, je bent in die vrijheid gekomen van Christus, en laat je dan niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Laat je niet opnieuw in de slavernij brengen. Zie ik, Paulus zeg u, indien gij u laat besnijden, om welke reden dan ook, maar ik zou me zo kunnen voorstellen, als je dat vandaag hoort, en dan wordt dat misschien in andere dingen vertaald, als een weg van heiliging, of als een weg van, noem maar op, dan zegt hij, dan zal Christus u geen nut doen. Ziet u hoe scherp het dan ligt, hè? Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. En dat zegt hij dus voor de levenswandel, voor de praktijk van ons als gelovigen. He, dus welke vorm van heiliging je ook maar op je wil nemen, dan vertaal ik het even heel erg vrij. Het zal je, zodra je dat doet, denk je dat jij het zelf kan en dan heb je dus Christus niet nodig. En dan zeg ik het even heel kort door de bocht. Maar in feite zegt Paulus het ook zo. En nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Dus doe je de besnijdenis, dan moet je ook de hele wet houden. Dat zit er gewoon aan vastgekoppeld. Je bent los van Christus als je, en dan staat hier opnieuw, als je in wet gerechtvaardigd wilt worden. En hier gaat het dus niet om de eerste keer dat je dat bewust wordt. Nee, hier gaat het om je wandel als gelovige, je praktijk. En dan staat er eigenlijk, hè, dat los van, er staat eigenlijk, je bent buiten werking gesteld van Christus af. Je bent buiten werking gesteld van Christus af. Dus je zegt daarmee dat je niet langer zijn kracht nodig hebt, maar dat je het in eigen kracht doet, je eigen werken. Dus je bent buiten de werking van Christus gesteld. Als je in wet gerechtvaardigd wilt worden. En dan zegt Paulus bovendien erbij, je valt uit de genade. He, buiten de genade staat gij, er staat letterlijk, je valt uit de genade. En in veel kringen is het zo, dat als men zegt, ja, die heeft niet zo'n beste levenswandel, die is uit de genade gevallen. Dat is precies verkeerd, hoor. Want hoe val je uit de genade? Door je proberen de wet te houden dus, hè? Door je proberen aan de wet te houden, dan val je dus uit de genade. Dan zeg je dus daarmee dat je die genade niet nodig hebt. Maar dat je liever onder de wet wil leven. Paulus is scherp, hoor. Het is wet of genade. Het is niet wet en genade. Het is niet evangelie en wet. Het is of. En dat maakt Paulus hier duidelijk, hè? Dus op het moment dat jij in wet gerechtvaardigd wilt worden, staat in vers 4, val je uit de genade. Dan val je uit de genade. En dat is wat hij dus aan alle kanten ook in deze brief laat zien, hè? Dus geloof, belofte, Christus, genade, dat hoort allemaal bij elkaar. Geest, dat hoort allemaal bij elkaar. En heb je daartegenover werken, hè, eigen werken, besnijderis of welke vorm van heiliging dan ook maar, die je jezelf wil opnemen. En al die dingen, hè, dat staat gewoon tegenover elkaar. Hè. Vlees staat tegenover geest. Werken staat tegenover genade. En geloof. En dan zegt Paulus, want in Christus Jezus, dat is onze positie, hè? In Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof wat door liefde werkzaam wordt. Hè? Geloof werkt dan door de liefde. En dat is de ernstige woorden die Paulus in deze Galatenbrief hier aanhaalt. Hè? Dat zijn ernstige woorden. En het is heel goed om ons als gelovigen dat steeds weer te realiseren. Dat wij geredden zijn in genade, zoals de Efezebrief het zegt, hè? Efeze 2, vers 5 en 8. We zijn geredden in genade. En hoe zit het dan met werken? Nou, dat zijn de werken die hij tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan stap ik gelijk even door naar Efeze 2 vers 10. Dan gaat het om de werken, maar dat zijn de werken die hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Die werken. En dat is in genade, dat is in een toestand of een omstandigheid van genade. En want dat is de Efezebrief. En daar is, de apostel is hier heel stellig in deze brief bezig om duidelijk te maken het enorme verschil tussen wet en genade. Het gaat in feite in ons leven om de wet van geloof. Wat wilde zeggen, de wetmatigheid van geloof, dat is een ander werkingsprincipe. Wetmatigheid is een werkingsprincipe. En dan ben je niet bij de eerste beginselen, dan ben je niet meer bezig met de eerste beginselen van deze wereld, de grondregels van deze wereld. Oftewel eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar dan eet je van die andere boom, namelijk de boom des levens, en dat is Christus. Daar eet je dan van. En dan ben je los van de eerste beginselen van deze wereld. En dan ben je verbonden met Christus, ook in je dagelijkse levenswandel. Een verbondenheid die vanuit hem, hij laat ons nooit los. Maar het kan wel voor je levenspraktijk, voor je ervaring. Leef je in die verbondenheid met hem. En dat is een leven in genade. In het diepe besef dat, ook al maken we als mens fouten en hebben we missers, dat dan zijn gunst niet afneemt, maar dat zijn genade juist toeneemt. Daar waar de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig. Dat is een gevaarlijke boodschap, wordt er dan gezegd. Want ja, dan kan je zomaar je gang gaan. En dat zegt Paulus ook. Hij zegt het juist, eigenlijk zit daar een beetje humor in. Hij zegt het juist waar je het niet moet zeggen. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan zegt hij tegen de Corinthiërs. Nou, die stonden er niet zo best op. Die Corinthiërs, die leiden nogal een liederlijk leven hier en daar, hè, die Corinthiërs. Maar juist tegen de Corinthiërs zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Niet alles is tot opbouw. Maar niet alles bouwt op. En dat is natuurlijk, kijk, wat, als je iets zou willen afvragen, maar ook daarin kun je weer krampachtig worden, zeg ik er gelijk bij. Maar waarin wij leven en werken, dat is wat is tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van de gemeente. Wat we doen is tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan kan ik het even, ja, dan zeggen, ja, dat is nog algemeen. Wat wij doen is tot opbouw, maar naar ik. Maar ik wil weten wat ik doe, wat ik nou. Nou, dan kan je je afvragen van, dat wat ik nu doe, is dat nu tot opbouw van mijn geloof? Want je kan natuurlijk heel snel de conclusie trekken, ja, dat is mooi makkelijk, of dat is een gevaarlijke boodschap hoor. Als de zonde toeneemt, dan is de genade meer dan overvloedig. Nou, dan kan ik mijn gang wel gaan. En dan zeg ik, wil je dat dan? Wil je dat dan, als je de evangelie kent? Denk het niet. Want is dat dan tot opbouw? Nee, dat is tot afbraak. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat we zijn tot opbouw van de gemeente. En het begint bij jezelf, want je bent zelf lid van de gemeente. In het diepe besef dat je verzegeld bent met de geest van de belofte, de heilige. Je bent verzegeld. Tot wanneer? Tot wanneer? De vrijkoping, tot de dag van de vrijkoping, Efeze 4 vers 30. Dus je bent verzegeld, God heeft de zegel op je gedrukt. En dat zegel kan nooit ongedaan gemaakt worden, want het is zijn zegel en hij heeft het op je gedrukt door zijn geest. En dat is naar binnen de dag van de vrijkoping. Dus vanaf het moment dat hij je verzegeld heeft, kan dat zegel door niemand niet ooit ongedaan gemaakt worden. Want het is zijn zegel. Ik weet wel, het is natuurlijk maar een beeld. Maar net zoals je een brief verzegelt met rode lak, en dan zet je, die afdruk erin. Dat deed ik vroeger ook op postkantoor. En dan zet je zo'n afdruk zo in dat rode zegel. En dan mocht er niemand, alleen de ontvanger, mocht dat zegel verbreken. Alleen de ontvanger. En in die tussentijd ging die per een speciale route. En de wet voorgewaakt dat dat zegel door niemand anders verbroken werd dan door de ontvanger. Nou, dat is een klein simpel voorbeeldje om duidelijk te maken van, we zijn als gelovigen verzegeld vanaf het moment dat we tot geloof kwamen. En dat zijn we tot de dag van de vrijkoping, tot de dag dat hij ons gaat ontvangen te midden van de hemelingen. En er is niemand die het ook maar hoeft te wagen om dat zegel, het kan gewoon niet. Want het is zijn zegel, het is zijn geest. Dus het kan door niets, ook niets wat wij doen, kan dat ongedaan gemaakt worden, kan niet verbroken worden. En ik kan het ook heel simpel zeggen, eens gered door hem, altijd gered. Dat is niet iets wat onderweg nog verbroken kan worden. Dacht u dat de Heer zelf een lid van zijn lichaam onderweg zou verliezen? Dacht u dat? We zijn leden van zijn lichaam. En daarmee zo nauw met hem verbonden. Een mens heeft geen nauwere verbinding dan met zijn eigen lichaam. Nauwere verbinding bestaat er niet. Nou, en dacht u dat de Heer dan onderweg, leden van zijn lichaam, er is al zoveel gezegd hoor in de loop van de geschiedenis over een leer van afval van heiligen. Nou, die leer die staat niet in de Bijbel. Dat kan ik u verzekeren. Anders wil ik het graag zien, maar voor zover ik weet staat die niet in de Bijbel. Nou, want het is genade. Een leer van afval van heiligen tast de leer van de genade in de fundamenten aan. Want genade wil zeggen dat het dus helemaal niets met jou te maken heeft. Het is helemaal los van jouw eigen werken. En dus kunnen onderweg jouw eigen werken het ook niet ongedaan maken. Dat is genade. Eens met hem verbonden, altijd met hem verbonden. Hij laat ons niet los. Want wij hoeven niet ons aan hem vast te houden. Nee, hij houdt ons vast. He? En dat is weer genade. Dus zo, en dat is voor ons mensen zo moeilijk, want wij zijn mensen en wij willen zo graag iets doen voor hen. En het is voor ons zo moeilijk om te leren dat hij iets doet door ons. En dat hij ons gebruikt als zijn instrument en dat hij door ons heen werkt. Maar dan snapt u wel dat er geen enkele eigen roem meer bij is. Alle roem is uitgesloten, inderdaad ja. Wie roemt, roemen in de Heer. En dat is ook wat, hè, dat is ook het, dat is opnieuw, zeg ik het, dat is het bevrijdende evangelie, dat is het bevrijdende boodschap van genade. Je komt los van jezelf, je komt los van je eigen werken en je hoeft niet op jezelf te zien, je mag op hem zien, je ziet op hem. En hoe meer je daarvan hoort, hoe meer je op hem gaat zien, gaat automatisch. En niet denken van, oh, ik zie nog te weinig op hem, dan kijk je weer naar jezelf als je dat zegt. Nee, blijf maar luisteren naar die goede boodschap van genade. Blijf luisteren naar dat evangelie. En besef dat het genade is, van A tot Z. Dat is de boodschap. En dat is, hè, en het woord van God is niet gebonden, gelukkig niet. God is niet gebonden aan mensen. Maar hij zal altijd kanalen vinden om dat evangelie uit te brengen. Dat is niet meer te stoppen, dat is niet meer te keren. En dat is het geweldige. Hè? Wat genade ook is natuurlijk dat je onderling elkaar genade schenkt. Want ik zit nog steeds aan Efeze 4 te denken. Dat je elkaar onderling genade schenkt. En wat je dan wel eens ontdekt is dat je bijna vergeet om jezelf ook genade te schenken. Hebben jullie wel eens aan gedacht? Dat je ook jezelf genade schenkt? Dat je misschien die ander wel royaal, genade schenkt, maar dat je bij jezelf steeds maar zit te denken, ja, ik heb toch dat fout gedaan, en ja, ik wil het volgende keer toch beter doen, en noem maar op, dan zit je bezig zo in jezelf te vroeten, genade, is genade. He, dat wat we gisteren fout deden, denkt u dat God daar vandaag nog aan denkt? In welke psalm staat het? Ik denk 103, maar ik ben niet zo goed daarin. Maar Psalm 103 volgens mij zegt, die heeft het over dat hij onze zonden van ons wegdoet, zover het oosten is als het westen, en dat hij er ook niet meer aan denkt. En wij denken dan nog wel eraan terug, hè, wat we vorige week fout deden, wat we gisteren deden. Hij denkt er niet meer aan, het is voor hem al lang weg. En dan ga je misschien dat vandaag nog beleiden, en in feite zegt God dan, waar heb je het nu over? Wat is er wat gebeurd dan? Waar heb je het nu over? Ik zeg het nu allemaal even heel menselijk natuurlijk. Hè? Maar is er dan... Nee. Het is altijd die blauwe lucht, onbewolkt. De zon schijnt, elke dag, volop. En we mogen leven in de warmte van zijn genade. In de warmte van zijn liefde. Dat is wat elke dag bovenaan staat. En zo is het. Anders is het niet. Ik denk dat dit een blijde boodschap is. Ik zie mondhoeken omhoog gaan overal. Nou, het is inderdaad een blijde boodschap. Dus dat is denk ik zoals we gaat het zo wel werken dat we van binnenuit dat die mondhoeken ook omhoog gaan. Nou, ik zeg altijd als van binnen die mondhoeken maar omhoog staan, dan vind ik het prima. Aan de buitenkant kan het wel eens anders lijken, maar als van binnen in je hart die mondhoeken omhoog staan, dan door die genade, dan is dat een geweldig fijne zaak, denk ik. Goed, we gaan met elkaar danken.